Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen en wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvoeding Direct, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Afgelopen week stond de triathlonwereld weer op scherp. Van het zinderende zweetfestijn op de Alpe d'Huez tot de meedogenloze waanzin van de Norsemen. Het was een week waarin je enkel overleefde met ijzeren discipline, stalen benen en een uitgebreide hoogtestage. We trappen af op de Alpe d'Huez, ook wel bekend als de Nederlandse berg. Niet omdat we hem ooit in het bezit hadden, maar omdat we er met caravans en oranje klompen massaal tegenaan stonden te schreeuwen tijdens de Tour. Dit jaar waren het Joost Friedrichs en Kira Meulenberg die het erfgoed eer aandeden. Met ijzersterke races. Best knap aangezien Joost eigenlijk zelf 3 meter onder NAP woont en Kira een paar dagen eerder al podium pakte op de duathlon. Stevige prestaties op een parcours dat meer bochten heeft dan een aflevering van de Verraders. En hoewel er genoeg zuurstoftekort was om er een Netflix-docu van te maken, bleef Jon Breifold er opvallend fris bij. De Noor trapte iedereen op een hoop en ging er met de winst vandoor. Verrassing? Niet echt. De Nooren winnen tegenwoordig zo vaak, we beginnen bijna te vermoeden dat er iets in het water zit daar. Alana Siffert won heel sterk bij de dames. Didi Diederik strapte zichzelf knap naar een 4e plek in Ironman Krakau. Geen eremetaal, maar wel weer een prestatie om trots op te zijn. En dan de Norsemen. Niet zomaar een race, maar een beproeving waar zelfs je treishoed van begint te rillen. Je springt uit een ferry, zwemt door het smeltwater, fietst tegen de bergen die zichzelf haten en als je daarna nog kan en durft te rennen, eindig je op een steile klim naar een bergtop die zelf Google Maps liever ontwijkt. Een race met de uitstraling van een stugge Noorse boswachter die niet gelooft in plezier. Koud water, onheilspellende bergen, eindeloze klimmen en een finish die alleen bereikbaar is als je er fysiek en mentaal klaar voor bent. Daar sta je dan, om 5 uur 's ochtends op een ferry, kijkend naar het ijskoude zwarte water en je medetriatleten die allemaal lijken te twijfelen aan hun wedstrijdkeuzes. Je springt, zwemt, fietst, loopt en hoopt op dat zwarte t-shirt. Dat krijg je alleen als je echt snel bent. De rest mag zich troosten met een wit shirt. En hoewel dat nog steeds een geweldige prestatie is, staat dat toch net even wat minder vet op je Instagram. Of Facebook voor de oudere agegroupers, of Hives voor de social media pioniers. Christian Gru, jawel, weer een Noor, liet er geen gras over groeien. Hij vertrok hard en werd alleen nog gezien op de foto's van de prijsuitreiking. Bij de vrouwen was Julia Scala ongenaakbaar. Ijskoud, letterlijk en figuurlijk. Beste Nederlander was Ewout Smits, die zich in dit Noorse strijdtoneel prima staande hield. Geen poespas, gewoon buffelen. Of hij onderweg ook even een Noorse man werd? Waarschijnlijk wel. Maar als er één plek is waar je chagrijnig mag kijken, dan is het wel op een bergtop na 226 kilometer afzien. Verder kijken we reikhalzend uit naar de comeback van Menno Koolhaas bij de T100 in Londen. Dat heeft voor iedereen veel te lang geduurd. Voor ons ook aan de start Juri Keulen en Els Visser. En over combat kids gesproken, de kid Thomas Kremers is ook terug. En dat is een stuk sneller dan verwacht. Waar ondergetekende al 6 maanden struggelt met 1 mini-breukje en een bandje, staat deze man na een open kaakbreuk, 3 gebroken ribben, gebroken schouderblad, sleutelbeen, hersenschudding, noem maar op, na 3 maanden weer aan de start van een race. En dat is op zijn minst gezegd ontzettend knap. Dan het laatste. Het kan nog. Over 2 weken is het zover. Triathlon Epe, dit is jouw kans om erbij te zijn. Want over 25 jaar heeft iedereen het nog steeds over die ene eerste editie. Want de eerste is het mooiste. De eerste stappen van je kind. Je eerste kus. Je eerste kopje koffie in de ochtend. Je eerste zwemdiploma. Je eerste triathlon. En zo gaat het ook worden met je eerste Epe. De eerste editie. Alles is nog nieuw. Puur spannend. Geen routine, geen voorspelbaarheid. Ben jij erbij.
Ja, Stef, weer een mooi weekend met mooie races. Ja, we zitten toch alweer in de eerste week van augustus. En dat betekent eigenlijk dat we reikhalzend uitkijken naar het tweede deel van het seizoen, hè?
Zeker weten, ja.
Het eerste helft was al heel mooi, denk ik. Mooie wedstrijden gezien. Ja, maar we gaan toch nu langzaam naar de... Ja, naar de wedstrijden zoals een Almere kijken en ook de WK's natuurlijk voor de man en de vrouw. Maar allereerst, ik verbaasde me vorige week nogal. We hebben natuurlijk dinsdag gingen we samen opnemen. En toen sprak jij over je toch wel kwetsende blessure eigenlijk. Hè, dat je niet meer kon lopen. En dat je eigenlijk al op het punt stond om jouw triathlon carrière, nou toch al best wel lang, om die vaarwel te zeggen. Maar dan verbaasde me toch wel dat je die dag daarna toch gewoon weer even 10 kilometer ging hardlopen. En dat ging goed volgens mij, of niet?
Ja, maar dat was wel, dat was wel in stukjes, hè?
Oh, in stukjes.
Dat ging op zich goed. Alleen ik zie wel een beetje hetzelfde aankomen wat dus aan het begin van het seizoen ook weer gebeurde. Is dat kleine stukjes vrij hardlopen voelt beter dan langdurig op één rustig tempo lopen. En wat dus vorige keer de fout maakte, omdat dus rustig lopen eigenlijk heel oncomfortabel was en wat sneller lopen wel ging. Dan ga je dus natuurlijk steeds vaker sneller lopen en uiteindelijk krijg je daar natuurlijk weer andere klachten van. Ja. Maar ik was inderdaad niet ontevreden over die baantraining, maar het was niet klachtenvrij, zeg maar.
Maar als coach, hè, en ik...
Jij bent een coach?
Nee, maar okay. Ik niet, maar ik bedoel jij. Ja. Als eerste training dan weer, dan is het toch niet zo handig om op de baan te lopen? Of ben ik nou...
Nee, dat zou ik normaal gesproken ook niet gedaan hebben. Maar ik was daar toch.
Ja, voor de training. Je gaf natuurlijk training aan de trainingsgroep. Dus
nee, wat waren het? 12 driehonderdjes gelopen.
Oké, okay. Nou ja, fijn in ieder geval.
Met een wandelpauze.
Ja, fijn dat het in ieder geval weer goed was. En daarna heb je het nog een paar keer gelopen? Of is het...
Eén keer met mijn dochter. Die kan nu losfietsen. En dit was eigenlijk de eerste keer dat we vader-dochter samen op pad waren. Ze was wel heel moe.
Zijn maar, wel? Jij niet?
Nee, het viel nog wel mee. Het was net alsof ik met jou op stap was, weet je.
Nee, maar dat geen reactie daarop, of wel?
Nee, dat ging eigenlijk ook wel goed. Dus okay.
Er is nog hoop voor...
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik denk dat Wees wel gaat doen.
Nou, dat is fijn. Nou, dat zou alleen maar leuk zijn, toch? Ik bedoel, we hadden het laatst over hoe vaak jij Wees gemist hebt in de afgelopen jaren. Maar voor mij is dat maar één keer geweest toen je naar Hawaii ging, toch?
Nee, het was niet toen ik naar Hawaii ging. Toen ging ik Almere doen. Ja. En toen was ik eigenlijk, dat jaar was het de eerste jaar dat ik eigenlijk hele triathlons deed. En toen vond ik het niet zo verstandig om 6 dagen van tevoren een kwart triathlon te doen.
Had jij hem toen al een keer gewonnen daarvoor? Of?
Nee. 2014 won Menno Koolhaas. En 2013 won ook Menno Koolhaas. En 2012 weet ik het eigenlijk niet meer.
Nee, dat is een... Nee, dat zou ik ook niet weten wie dat is.
Nee, weet ik niet.
Nee, maar goed. Maar jouw zegenreeks begon zeg maar na die keer Almere.
Ja, 2016 pas. Ja.
En toen dacht je van ja, sorry, maar nu ga ik hem altijd. Ga ik hem niet meer missen. Nou, we zijn... kijk, in Weesp begint het ook al een beetje te kriebelen natuurlijk. Hè? Iedereen die zich...
De appgroepjes staan op scherp. Hè? Het wordt steeds wat meer.
Dus dat is hartstikke leuk. Dat is gewoon een plaatselijk iets wat iedereen...
Ben jij al een beetje geïntimideerd?
Ik nog steeds niet. Ja, mensen proberen het wel, maar dat lukt nog niet echt. Je hebt natuurlijk de grote battle hè, met de buurman Koen Dijkman.
Buurman?
Met Barry Doper.
Met Barry Doper, ja.
Ze hebben €500 ingelegd voor de winnaar, dus dat is een behoorlijk bedrag. Wat denk jij van die battle? Wie gaat er winnen?
Ja, ik ben de coach van allebei, hè, dus ik moet me heel neutraal houden hier. Ja. Maar de eentje heeft mij nieuwe schoenen beloofd als hij zou winnen, dus ik hoop dat hij het wordt.
Ah ja, nou ja goed, fijn dat jij, je hebt vandaag ook weer gefietst. Volgens mij, dat fietsen gaat wel lekker. Je bent in ieder geval goed voorbereid voor, mocht het eens lukken, dan sta je daar. Hè?
Qua fietsen zeker.
Fitheid is goed.
Ja.
Verder nog bijzondere trainingen gedaan?
Niet echt. Vandaag een eenzaam ritje. Ik zou met een maatje fietsen, maar die kon ineens niet. Maar verder, verder best een goede dag.
Nee, ik had graag met je meegegaan, maar ik moest helaas aan het werk. Dus,
duty calls.
Ja, helaas.
Moet ook gebeuren.
Dus dat is helaas niet gelukt.
En jij, hoe was jouw training van het weekend dan?
Nou, er stonden wat trainingen op het programma. Inderdaad, zaterdag een lange duurrit van 6 uur en een half uur loopje. Een half uur run, wat ik vorige week ook gedaan heb. Maar ja, dat was zo'n... Rot weer, heel de dag. Het begon echt van 's ochtends vroeg tot laat in de middag was dat aan het regenen. Ja, ik heb niet zo heel veel zin om 6 uur Lang in de regen te fietsen.
Maar zondag viel me mee, toch? Kon je het niet ruilen met zondag?
Nee, zondag was het zonnetje. Toen had ik eigenlijk heel veel zin om te gaan rennen. En ik had, ik merk dat ik met... Ik heb natuurlijk die blessure gehad. En ik merk dat het fitheid qua lopen, dat het wel eventjes wat aandacht vergt. Dus ik dacht, dan kan ik beter even die lange duurloop doen. Waardoor ik ook weer wat meer vertrouwen krijg in het lopen. En dat fietsen gaat dan gedurende deze week nog lukken. Om daar een lange duurrit van te maken. Dus nou, zo stond ik er.
Mooie weer komt er ook weer aan, toch?
Ja, daarom. Dus dan is het ook wel prettig om te fietsen. Dus verder, nou, de blessure bij mij gaat de goede kant op in ieder geval. Ik voel het nog wel, dus het is niet helemaal weg. Maar ik kan in ieder geval weer lopen. Dus dat is wel heel fijn, wat je laatst ook aangaf. Dat is toch wel echt wel frustrerend als je een onderdeel van de drie niet kan doen. En dat, ja, dat zorgt ook wel voor motivatieprobleempjes. Maar ja, gelukkig kan het weer. Dus dat is wel prettig.
Dat is mooi. Hey, ja. De afgelopen week hebben we twee hele mooie triathlons gezien. Hè? Twee hele zware triathlons, mag ik ook wel zeggen.
Ja.
Zullen we even beginnen met de Alpe d'Huez?
Ja, zeker. We hadden natuurlijk, we hebben dinsdag opgenomen. Toen hadden we de middenafstand volgens mij al gehad.
En de duathlon was toen bezig.
En de duathlon was bezig. En toen, de resultaat was goed, hè, voor Kira Meulenberg. Die
ja, zeker. Ja.
Dat is een hartstikke goede race. En Kira had ook nog de long distance, hè.
Ja, nou, en in de duathlon, ja, we weten allemaal dat Kira, zwemmen is niet haar beste onderdeel. Nee. Dus, maar als je daar in een wedstrijd mee wegkomt, dan is het ook wel in een wedstrijd waar het fietsparcours ook heel zwaar is. Want dan heb je ook niet zoveel last van dat er daarvoor met groepen gereden worden en dergelijke. Maar ik was zowel bij de duathlon als bij de triathlon wel aangenaam verrast. Dat is toch best een prima resultaat. Je zag wel dat het gat met de echte toppers die hierin uitblinken, dat daar nog wel een verschil tussen zat. Maar ik denk dat we dat ook wel verwacht hadden. Ja. Maar ze hield zich prima staan in dit veld, toch?
Ja, ja, absoluut. En zij gaat nu naar Embrumen. Ze heeft de volgende wedstrijd is Embrumen. Dus ze heeft een aantal weken in Frankrijk om daarvoor te trainen. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe ze het daar gaat doen. Dat is ook wederom echt wel een zware wedstrijd, hè?
Ja, ja, het zit wel dicht op elkaar, vind ik. Maar het is de Alpe d'Huez is natuurlijk ook niet een hele triathlon qua afstand.
Nee.
Dus,
maar goed, wel ruim
zeker 6 uur. Zware, ja, zeker. Ja. Ja.
Dan hadden we op de long distance natuurlijk ook Joost Friedrichs.
Ja.
Nou, netjes gedaan, toch? Uiteindelijk, 17.
Ja, 17, hetzelfde verhaal een beetje. We hadden ook niet verwacht dat hij mee zou doen voor de overwinning, toch? Nee. Laat eerlijk zijn. En hij kwam ook nog wel wat tekort met de echte specialisten. Maar zeker met het zwemmen en het fietsen ging het heel goed. Ik had hem nog even gesproken. Met het lopen had hij wat last van maagklachten met de voeding en dergelijke.
Ja.
Nou, zag ik dat Joost aan de gang is met een nieuwe sponsor.
Met een nieuwe,
hem.
Ja.
Sportvoeding
dus dat
direct.
Zal helemaal goed gaan komen, denk ik.
Dus hopelijk dat die hem kunnen voorzien van de juiste spullen, dat hij daar wat minder last van krijgt. Maar al met al was het denk ik ook wel een prima resultaat van Joost. Ja.
Nee, absoluut. Ik denk dat hij heel erg tevreden kan zijn. En hij is nog een aantal weken in Frankrijk ook om daar te trainen. En vervolgens doet hij natuurlijk mee in Epe. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe hij daar aan de start staat. En uiteindelijk gaat hij natuurlijk ook Almere nog doen.
Ja, maar en de natuurlijk halve in Weesp, Almere, toch?
De halve in Almere, zeker. De halve in Almere. En natuurlijk ook ertussen nog Weesp. Dus mooie wedstrijden voor hem nog voor de boeg. En daarnaast hadden we ook nog de korte afstand. Hè, waarin we ook een aantal Nederlanders aan de start hadden. Waaronder Marit van den Berg bij de dames. Die beste dame werd daar van de Nederlanders met een 11e plek. En Sam Kroonen werd 14e. Die... eigenlijk zijn comeback na een blessure, of in ieder geval een operatie die hij heeft gehad, hè, met in zijn lies.
Ja.
Dus dat is mooi om hem weer terug te zien in wedstrijden.
Maar had een operatie aan een liesslagadervernauwing? Of?
Volgens mij wel, ja.
Ja, maar dat is een flinke operatie voor. Hij is nog heel jong ook, hè? Dat
hij
dat
al
zo vroeg heeft.
Dat is echt een wielrennerskwaaltje, toch?
Ja, maar je ziet het vaker bij wielrenners die al heel lang... weet ik natuurlijk niet hoeveel hij hiervoor gefietst heeft. Maar ik vind het een jonge leeftijd.
Hij komt uit het wielrennen, volgens mij.
Ja.
Dus hopen dat allemaal goed gaat en dat hij daarvan hersteld is. Ik weet eigenlijk niet welke wedstrijd hij nog meer gaat doen. Maar in ieder geval fijn om hem weer te zien. Daarnaast hadden we nog Ironman Krakau.
Ja, Diederik Diederiks,
die daar, ik had daar ook nog even kort gesproken en die werd eigenlijk voor de wedstrijd ziek.
Oh.
Toch besloten om aan de start te staan en uiteindelijk een mooie vierde plek, denk ik. Misschien niet helemaal waar ze voor gekomen was. Maar ja, gezien de omstandigheden, als je dan nog ziek wordt net voor de race en dan toch nog vierde wordt, dan denk ik dat het een hele goede prestatie is.
Ja, zeker weten. Ook in voorbereiding op Epen nog, hè? Diede toch? Of
Diede doet, staat niet aan de start. Diede die, heeft nog, die is dan in het buitenland. En ze gaat zich focussen op Hawaii.
Oh ja, tuurlijk. Ja.
Daar staat ze aan. Dus ze doet ook geen andere hele meer. Echt vol focus op het WK. Dus daar hebben we natuurlijk een aantal vrouwen aan de start staan. Hè. Dat wordt echt gewoon een mooie wedstrijd. Ja, dan hadden we ook nog de Noorsmannen. Een grote wedstrijd. Een bijzondere wedstrijd ook. Ik heb me afgelopen jaar proberen in te schrijven voor die wedstrijd. Maar er waren 6.500 andere mensen ook. En er zijn maar voor mij zijn totaal 250 plekken of zo.
Ja.
Dus zoiets. Dus ja, dat is enorm lastig om daartussen te komen. Maar toch wel een bijzondere wedstrijd is dat, hè?
Zeker, ja. Het is echt een van A naar B wedstrijd. Hè? Dus ook niet een rondje. Je legt een behoorlijke afstand af. IJskoud water, hoewel dat dit jaar heel erg meeviel. Het was heel glad water ook. Terwijl het meestal wel heel mistig en dan zie je er ook niet zoveel van. Je begint ook niet op de kant. Hè? Je gaat met een boot, vaar je eigenlijk het water op. En uiteindelijk moet je van de boot afspringen. Ja. En dan zwem je, dan begint het begint de wedstrijd. Ja, en het fietsen is zegt Louis zwaar. Zwaar parcours, maar ook het kan koud zijn. Veel hoogtemeters, wind, kou, regen. Waren de fietsomstandigheden deze keer nog best redelijk. Het is ook wel eens sneller geweest, maar verder prima. En dan de marathon, waarbij je dus eerst een heel aanloopstuk hebt wat niet echt vlak is, maar wel... Ja, glooiend, zeg maar.
Ja.
En dan vervolgens moet je die berg op. En dan is het gewoon... Ja, dat is geen rennen meer. Hè. Dat is echt wandelen met je buddy ook. Dus het is eigenlijk een soort...
Kastelee
van de triathlons. Ja.
Ja, toch wel echt bijzonder. Het lijkt me, ik ga dit jaar weer proberen. Het lijkt me echt enorm vet om daar mee te doen. Noorwegen is gewoon ook een prachtig land, denk ik, om daar een keer een triathlon te doen.
Ja, lijkt me heel tof. En... het is gewoon een lastige wedstrijd om in te komen. Ik heb toevallig iemand gesproken die daaraan meegedaan heeft aan die wedstrijd. En die had ook wat tips over hoe je het beste kunt inschrijven. Zeg maar, hoe je meer kans maakt.
Oh, ja?
Om had hij ook wat tips over. Dus zullen we daar nu even naar gaan luisteren?
Ja, dat is niemand minder dan Christian Kroon. Dat is voor ons eigenlijk een unicum dat we een buitenlandse atleet in onze podcast hebben.
En ook nog eens de winnaar van de Norseman.
Ja, nee, precies. En dat is een hele goede atleet. Die heeft zich ook onder andere gekwalificeerd voor Hawaii in Klagenvoort. Die heeft ook een aantal keer ook Almere gedaan. Dat is toch wel een en ook weer een Noor.
Ja.
Ook wel echt met een dikke voorsprong, hè?
Ja, zeker. Ja.
45 minuten.
Dat hebben we trouwens nog niet eens gezegd, maar in de intro wel. Maar de Alpe d'Huez werd uiteindelijk ook de lange afstand gewonnen door Jon Breifold. Wat ook weer een Noor is, die ook geplaatst is voor Nice.
Ja.
En Christian Gru dus ook geplaatst voor Nice. En dan heb je nog Casper Storns, Christian Blumenfeld en Gustav Iden. 5 Noren voor een vrij klein landje. Dat is wel bizar.
Ja, je had het voor de podcast inderdaad over. Hè? Dat er inmiddels 10 Duitsers zijn die zich hebben gekwalificeerd.
Ja, maar dat komt ook zo terug in het gesprek wat ik met Christian had. Dus misschien beter dat we daar even naar gaan luisteren.
Oké, we gaan luisteren.
I'm on the phone right now with Christian Gruwe, the 2025 Norseman winner. How are you doing?
Hi, I'm doing fine. Still a bit sore in my legs, but it's a great feeling to finally take the win at Norseman.
Yes, because I believe it was your fourth participation on the Norseman.
Yes, that's true. It was my first full distance race back in 2019. And I got second place in 21 and 22. And last year I was support for my best friend who came fourth. And this year he was supporting me and we finally got the win.
Very good. Now the Norseman is for many triathletes a big bucket list race. Of course, it's pretty difficult to get the registration slot. But what is the Norseman like for a guy from Norway?
I think it's a bit extra special because we know the place, the course. At least I have been training in the course for a lot of time. And just the whole bike and swim and also the run course is so iconic, and the view there is just stunning. When you have a bit better weather than we had this year at the top, you have a beautiful view at Gaustatoppen. But also this year with the water on the swim being so still, it was possible to enjoy the sunrise a bit in the morning.
Yeah, because it was also a really fast time. Was this your fastest time of the four starts you did?
Yes, I got 2 minutes faster than in 22, but I would say it was more than 2 minutes better performance because we had significantly faster conditions in 22 on the bike. So the swim was quite similar. It's hard to compare conditions with the tide, but the bike was, I was riding 9 minutes lower, no slower from Dyranut to Geilo. But I was riding much harder in the last three hills. But still, I was like 5 minutes behind what I did in 22. And on the run, I ran well for the first 20K, but my time for the first 25K until the hill starts was a bit slower than in 22, since I really struggled the last 2Ks and the first 500 meters of Zumbihill.
All right. And would you say the last part of the race is that's the when you go straight up the hill? It's around 12 Ks, am I right, or 14?
Yeah, you have first 25Ks a bit flat, and then you have from 25 to 37.5, it's going uphill on tarmac, and then the last almost 5K is in the rocks, uphills to the mountain.
And did you do an special preparation for a race like this? Do you do stuff different than what you would do for another Ironman?
Well, not much. I'm not doing specific trail runs for this course. I do some runs in the woods, like easy runs. But I had one long run a week before the race where I finished the last 5K in uphill, averaging around 6%, so a bit less than what it is on race day. And I had one treadmill session running 1 hour and 45 minutes at 10%.
Oof.
And that's basically those sessions I did specifically towards the race. But for the biking, I normally do a lot of uphill intervals. And this year, it's been a bit more because Norseman and also Nice was main goals this season. And the bike course is quite similar to Nice with a lot like elevation.
Yeah, and for the colder water or colder weather, you're from Norway, so I guess you're used to that. And you're also from a biathlon background, am I right?
Yeah, that's right.
So do you do any special preparation for the colder water in material or training wise?
It's for me, it's just getting used to it. I was a bit curious how it would feel when we arrived in Eidfjord on Thursday because in Oslo, where I live, we had 24, 25 degrees in the open water where we swim, and I had a lot of sessions without wetsuit. And when we arrived in Eidfjord, we had between 15 and 16 degrees in the water, and that's quite cold, but it's not that bad. But it usually warmer at the start on Norseman. So this year, I think we had around 17 degrees at the start and 16 closer to transition, and that's not too bad. I feel that's quite comfortable.
Yeah, I think the rules say above 16 degrees you can even swim without a wetsuit if you like. So it's not that cold.
But it's funny to see, because when you're on ferry you see people with like neoprene caps and neoprene gloves and everything. So not everyone are used to the temperatures, and being able to swim without too much gear, and especially without gloves, I think is a huge benefit.
Yeah. And on the bike as well, because on the bike I saw everybody has to wear like a reflecting vest or something like that at the start of the bike.
I was a bit annoyed about that vest this year, because it's the first time I've raced and we've had to have it on for the whole bike. Usually we have it until Garn. That's the first place you get to meet your support and they can give you something. And that's 40 minutes approximately into the bike course. And if the weather is bad, we usually have it on until Dyranut. But this year we got information from the race director that we had to have it on for the whole bike leg. And it wasn't really aerodynamic and tight, so I was a bit annoyed we couldn't take it off.
Yeah, I can imagine. You do all the wind tunnel testing and aero speed test, and then you have to wear that for the whole bike course. But same rules for everyone, so it doesn't really make
that
much of a difference. Yeah,
that's true. With the traffic in the course, they're not closing the roads since we're going that far from A to B. So I think it's good that we have the reflective vest.
Yeah, safety for everything. I agree.
Yeah.
So you said the Norseman is a big goal of you, and also is Ironman Nice. You qualified in Ironman Klagenfurt, am I right?
Yeah, that's right.
But I also heard in another podcast you had a marathon goal at the start of the year, like in April, in the Netherlands.
Yeah.
I didn't find the result.
No, I was at the start line in Rotterdam Marathon.
Yeah.
But I never made it to the finish line.
What happened?
It was a strange feeling. My quads were like not cramping up, but they were like getting so sore, and I was feeling I had these knives sticking into my quads, and that was already after 5K on the run. And I tried to push further, but around 10 and 11 or 11K I had to walk, and whenever I tried to run again it was just worse. It was actually I was actually more sore at K10 on Rotterdam Marathon, and I was the day after Norseman. So I don't have a really good explanation, but I came straight from a training camp at Mallorca, where I pushed the bike volume a bit too much. And also I didn't have the sub elite since I applied for the race quite late. So I was standing out there before the start a bit too long and freezing a bit to get in the front line. So I didn't get like a proper warm up, and the pace was quite high going down from the bridge after only 500 meters. So might be something there.
Okay. That's a shame, but well, Klagenfurt went very good. You qualified there. We also saw John Breifold, who won the Alpe d'Huez triathlon this year, also qualified in, I guess it was Ironman Lanzarote, am I right?
Yeah, that's true.
What's going on with the Norwegians? Because we got five elite males starting right now in Nice. Count 10 Germans, but German is a country with a lot more triathlon history than for example Norway, and four athletes from Denmark. Something is going very well in Norway for the triathlon.
Yeah, I think if I'm not mistaken, Norway is the second biggest country now in the men's pro field,
yeah,
behind Germany. And I think we have good chances of getting some really nice results with all the guys. We have Christian Blumenfeld. That's I would say the main favorite for the race. And also Casper coming from some really good results in both Frankfurt and Texas.
Yeah.
And what Gustav did in Frankfurt was really impressive. He was just missing maybe the last hour on the run. But I think with their training now in Fontremer, he's going to be well prepared. And Jon has been in altitude camp and did super strong in Alpe d'Huez. And the Nice course suits him very well. He also did great in the 70.3 race there earlier this year. And I think I have a fair chance with a hard bike and a flat run. A flat and fast run is suiting me better than the Norseman course.
The field is different.
The field is different, and I also have some unfinished business there from DNF in 23. So
yeah, you came with a back injury then, right?
Yeah, that's true.
Yeah. Okay. And because you and Christian Blumenfeld are more bigger athletes than the others, but obviously you can ride the bike very well on the hills, like you did in the Norseman.
Yeah, I think we have we're not like, as you say, we're not the lightest guys there, but I don't think you have to be to perform well in that course. We saw both Magnus Ditlev and Sam Laidlaw, that's not the lightest athletes, had the fastest bike splits there in 23. But it's a course where it's I think it's going to be possible to get a top 15 there and still be as far down as maybe 20, 25 or even 30 after the bike, because I think a lot of guys will blow up with the bike course that's in Nice, going a bit too hard, because it's easy to think that it's 2 hours of hard biking to the top and then you can relax a bit the last half. But I think if you don't pace yourself right in that bike course, you will pay for it on the run.
Yes, and the descending there is also not very easy with all the villages and tough corners and stuff like that. So it's not like like a straight downhill.
It's possible to gain a lot of time in the downhills there as well. And that's something I think will suit Gustav very well. Especially after what he did on the road bike there in 2019 in the 70.3.
Yeah, yeah. Then he was a very unknown athlete still, but he did very well there, yeah. And like you said, a lot of people likely to blow up. We saw that in 2023 when Patrick Lange won. He came from far behind on the run course, I guess.
Yeah.
So, and you are a pretty good runner with 2:23 is your marathon PB on a solo marathon.
Yes, that's true.
Okay. Are there any other goals still or races you're gonna do before Nice? It's not that long ago anymore.
I'm doing a local Olympic distance this weekend in Oslo, just for fun. This week I have some time off, and the sessions I do is only based on what I want to do and feel like on that day. And then I have 4 weeks of good training before 1 week of taper before Nice.
Okay.
So Nice will be the next big goal, and then depending on how the body feels afterwards, I might go and race Cosimo late on the year. And if not, I'll give it another shot on the marathon distance in Valencia in December.
Okay, that's also a course you did before, right? Yeah. And for the age groupers listening who trying to get into the Norseman, what are your best advices for a race like that?
I think last couple of years it's become easier to get a spot in Norseman by racing the other X-Tri races, gaining points and then qualifying through points. But as you saw, Norseman is special. The guy Sam Coté that set a new course record in Swissman, he wanted to win in Norseman. It looked like he had a terrible day and was just flat from the start, but it just shows that it's not easy to just show up and do well in this race. And you saw Laura Kessler, who got second there as well. She's super strong, but she hadn't been through the course, so she was a bit surprised at a few points on how the course was well prepared for it. So I think if you want to, if you get a spot in Norseman and you want to do well there, you should spend some time getting to know the course. I know that Lars Wickert, the age grouper from Germany, that got second there last year. He was in Norway for, I think, 2 or 3 weeks prior to the race and going through the course. So he knew it very well.
All right. That's very, very good advice, collecting the points in different races. I didn't know about that, but yeah, that might be very handy because it's difficult to get a slot. Yeah, I think we're there. I want to thank you very much for having this conversation, and I wish you all the best in Ironman Nice.
Thank you for having me, and thank you so much. I'm looking forward to Nice.
All right, see you around. Thank you. Bye.
Thanks.
Ja, dat was Christian Groo. Ja, mooie Noorse winnaar, denk ik, van die race. Maar naast Christian hadden we natuurlijk ook nog 4 Nederlanders aan de start. Gelukkige mensen, denk ik, hè, als je zo met zo'n wedstrijd aan de start staat. Maar ik weet niet of ze heel gelukkig waren tijdens de wedstrijd, want het is wel een pittige race. Maar uiteindelijk hadden we... Ze maken daar onderscheid, hè, in een wit shirt en een zwart shirt.
Klopt, ja. Ja,
dus, wat je krijgt bij de finish als je daar de finish haalt.
Ja.
Wat zijn daar de cut-off tijden voor?
Ja, volgens mij sowieso moet je bij de eerste 160 zijn die op...
Die beginnen aan de...
Ja, op het laatste stukje van de klim willen ze volgens mij niet iedereen hebben. En dat het daardoor dat je naar een andere finish gaat. En de eerste 160, en die moeten ook nog binnen maximaliteitslimiet voor die checkpoint zijn van 14 uur en 45 minuten.
Okay.
Dan kan je naar boven en dan finish je boven voor een zwart shirt. En anders krijg je het witte shirt.
Kijk, dus wit shirt is dan is het parcours uiteindelijk...
Ja, dan ga je een andere kant op, geloof ik. Okay. Maar dat is puur om logistieke, praktische redenen.
Ja.
Ik ken de gekste verhalen vandaar. Want je bent natuurlijk, als je finish boven op die berg, je moet ook nog terug, hè? En er is een liftje, geloof ik. Waarmee je dus terug naar beneden kan. Maar het is ook wel eens dat hij stuk was gegaan, geloof ik, een paar jaar geleden.
Dat is lullig.
Dat weet wel echt zuur.
Ja, er waren dus 4 Nederlanders waarvan 3 de finish haalden. Dat was onder andere Ewout Smits. Die was de snelste Nederlander in de 13 uur 54. Dan hadden we nog Arie van der Bel in 15 uur 43. En dan hadden we Ronnie Veneman in 16 uur 14. En Mark Schoonhoven haalde helaas de finish niet. Maar moest het de wedstrijd vroegtijdig verlaten bij de run. Ik denk mooie prestaties daar. Super vette race. We hadden graag iemand gesproken van hun, maar we kregen ze helaas niet te pakken via Instagram. Maar wellicht nog volgende keer. Dan gaan we door naar het komend weekend. Daar hebben we ook nog echt wel een vette race op de planning staan. En uiteindelijk de 1000 van Londen. Daar hebben we een aantal Nederlanders aan de start, hè?
Zeker. Jurie Keulen, die is er eigenlijk bijna elke keer wel bij geweest. Maar ook de comeback van Menno Koolhaas.
Ja, daar ben ik toch echt wel benieuwd naar.
Ik ook. Als ik zo een beetje voorbij heb zien komen van zijn trainingen, ziet het er allemaal wel weer goed uit. Ik begreep dat het niet allemaal pijnvrij is, maar dat het goede gevoel bij hem wel weer terug is. En dat lopen zit ook wel weer goed.
Ja, bij hem natuurlijk twee onderdelen die er echt wel bovenuit springen. Dat is het zwemmen natuurlijk. Die zal in die wedstrijd natuurlijk gewoon vooraan uit het water komen. En het lopen is bij hem ook eigenlijk wel heel gewoon een van zijn sterkste onderdelen. Dus ik ben heel benieuwd ook hoe hij dat fietsen daar gaat verdragen. En daarnaast heb je nog bij de vrouwen Els Visser aan de start, hè?
Ja, bij de vrouwen doet Els Visser mee, inderdaad.
Als je kijkt bij de mannen, de startlijst voor de 1000, wie valt jou op en wat verwacht je van die race?
Het valt me vooral op dat Sam Long er toch op staat, want volgens mij zou hij eerst niet meedoen. Ik denk de grootste favoriet die op de lijst staat, dat is Jelle Geens,
ja.
Denk ik.
Rico Bogo heb je natuurlijk,
die is er altijd wel bij. Maar dit keer dus geen Marten van Riel, geen Morgan Pearson. Ook geen Pieter Hemerijk, die had zich afgemeld. Geen Frederik Funk, die had rood gedaan. Dus best wel weer wat wildcards, namelijk Jamie Riddle, William Hirsch, William Draper, Henrik Goes, Jonas Hofman, Harry Palmer en Jack Hutchins zijn allemaal wildcards. Dus dat zijn er best een hoop. Ja. Volgens de contract atleten moeten dus een aantal wedstrijden starten. En je mag er ook een aantal missen. Nou ja, in Menno's geval heeft hij er natuurlijk al een boel gemist door de blessure. Dus die zal nu wel moeten. Dus die gaan we veel zien de aankomende tijd. Hayden Wild staat op de lijst.
Ja, zijn comeback na die crash die heeft gehad.
Dus voor hem geldt eigenlijk hetzelfde als voor Menno. Die zal er nu elke keer bij zijn. En ja, ik zeg Jelle Geens is de favoriet, maar ik ben toch ook wel benieuwd naar Hayden Wild.
Ja. Nou ja, die zal goed zijn. Dat kan je wel wachten. Een naam die ook wel, die misschien wel vaak onderschat wordt, of in ieder geval die niet heel vaak genoemd wordt, maar dat is die Wilhelm Hirsch.
Ja.
Dat is ook echt een hele goede atleet. Vorig jaar ook in Frankfurt heel hoog geëindigd. Ook meegedaan met het WK op Hawaii. Dat kan ook maar zomaar een outsider zijn.
Ja, zeker. En ook Leo Bergeret, die staat ook op de lijst. Ja. Die heeft natuurlijk ook op deze afstand al best wel mooie resultaten laten zien. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. En ja. Londen is ook weer echt een hele andere race dan de race die ze tot nu toe gehad hebben. Hè? Ook gewoon qua parcours, maar ook qua klimaat, weet je wel. Dus het is niet in zo'n hele warme, niet Singapore-achtig of wat je nog krijgt in Dubai en dergelijke. Dus dat zal ook bepaalde atleten weer beter schikken dan anderen.
Ja. Nou, kortom, ik denk dat het een spannende wedstrijd wordt.
Ja, zeker. En dan de dames.
Ja, daar hebben we, wat we net al zeiden, als Nederlands hebben we Els Visser. Als Belg hebben we Hanna de Vet, die een wildcard gekregen heeft voor de wedstrijd. Dus ook superleuk. En ook wel wat mooie namen aan de start, denk ik zo. We hebben Telen Nip natuurlijk. Ja, eigenlijk wel de
favoriet.
De favoriet bij deze races. Die heeft inmiddels al, voor mij heeft ze alle wedstrijden tot nu toe gewonnen bij de 1000, dacht ik. Dan hebben we Lucy Charles Barclay natuurlijk, die altijd goed is. Ashley de Gentle, die het altijd goed doet op deze afstand.
Heb je het idee dat Ashley Gentle een wat minder seizoen heeft dan vorig jaar? Waar ze toch echt wel ook veel T100's wist te winnen.
Ja. Ja, weet ik niet. Ik denk dat het niveau van Taylor Nip
dat zou ook kunnen.
Gewoon wat hoger is dan vorig jaar. Ja. Kijk, Ashley Gentle, die moet het echt van het lopen hebben. Die liep iedereen aan gorten vorig jaar. En die heeft ook wel echt wel bewezen. Die heeft ook heel veel wedstrijden gewonnen op deze afstand. Maar haar resultaten zijn toch wel iets minder dan vorig jaar. Maar dat komt, ik denk met name omdat Taylor Nip gewoon heel erg goed is.
Ja, en ik weet niet waarom ze helemaal onderaan de lijst staat, maar Julie Duran doet ook gewoon mee. Dus,
en Georgia Taylor Brown, dat is natuurlijk ook niet...
Die heeft ook een wildcard gekregen, inderdaad. En ook iemand die op de lijst staat. Ja, ik heb op deze afstand... ik heb hem iets anders zitten dan op de hele. Maar India Lee, die ook in... hoe heet die Ironman in Frankrijk? Waar Dide en Els zich plaatste. Ik kan even niet op de naam komen.
Ja,
Les Sables. Daar was ze echt heel goed. Heel sterk.
Ja.
Dus wie weet. Daar verwacht ik ook nog wel wat van.
Ja.
Ook een leuke wedstrijd om te zien. En ik moet zeggen, ik heb een beetje Norseman aangeklikt en geprobeerd om Alpe d'Huez te kijken. Maar als je dan een tijdje T100 gezien hebt en hoe goed dat eigenlijk in beeld wordt gebracht, dan is het ook heel lastig om nog naar andere wedstrijden te kijken. Omdat het gewoon zo slecht is, hè?
Van de Alpe d'Huez.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of ja, het is sowieso Ironman ook, er zitten er 80.000 reclames tussen.
Ja, dat is inderdaad. Het is in dat opzicht is het een sport natuurlijk wat niet zo heel leuk is om te kijken. En zeker de lange afstand. Deze afstand vind ik echt wel leuk om te kijken. Het wordt ook weer uitgezonden op Eurosport met commentaar natuurlijk van Ruud Daan, die dat altijd mooi doet. Daar kijk ik altijd aan uit. En het is ook wel 3 uurtjes genieten van een mooie wedstrijd.
Ja, maar kijk, juist omdat het al een lastigere kijksport is, dan moet je toch extra je best doen om het wel goed in beeld te brengen. Want als het dan ook nog eens een saaie stream is, dan ga je er helemaal niet meer naar kijken.
Ja, maar toch is dat lastig, denk ik. Want wat wil je zien? Wat wil je zien? En dat is met name, je vindt het fijn om te weten wie daar aan kop ligt. Maar je vindt het juist misschien soms ook wel leuk om te zien hoe die strijd daarachter zich...
Ja, maar ik vind achter. Mijn punt is dat de T100 dat juist wel heel goed doet. Ja. Waar de andere wedstrijdorganisaties nog van kunnen leren. Dus het kan wel, want de T100 doet het op een goede manier. Verschillende atleten, je ziet battles, ze brengen het goed in beeld. De kwaliteit van de camera is goed, weet je wel. De timing is goed. Dat vind ik bij andere wedstrijden nog wel eens erg tegenvallen. Er zit natuurlijk ook een budget per wedstrijd. Dat zal het vast mee te maken hebben. Maar...
Ja, dat denk ik. En het is misschien wat kortere afstanden die cameramannen zeg maar moeten overbruggen in plaats van bij een long distance. Ik weet het niet. Maar ja, daar zal vast een reden voor zijn. En ja, lange afstand is gewoon wat saaier om naar te kijken. Dat is gewoon zo.
Ja.
Nou ja, we gaan het hiervoor meemaken. Wordt uitgezonden komend weekend. Dus beentjes omhoog toch, zou ik zeggen.
Zeker. Wat is het tijdstip? Weten we dat?
Dat is om 1 uur begint de vrouwenrace. Om 3:15 de mannenrace. En okay. 1:15 begint de uitzending op Eurosport. Dus doe je training ervoor, zou ik zeggen, toch?
Ja.
Of tijdens... Ja, het wordt mooi weer, dus je hoeft niet binnen te trainen.
Nee, je hoeft zeker niet binnen te trainen. Je wordt eindelijk weer mooi weer, zeker.
Hey, het onderwerp van deze week, Stef, wat is het onderwerp?
De zoektocht naar een coach.
De zoektocht naar een coach?
Ja, dus we hebben veel luisteraars die eigenlijk net beginnen met triathlon. En we hadden in de community app al een beetje over schema's en ook hoe je dat bijvoorbeeld online kan krijgen. En ook van programma's zoals ChatGPT. Daar reageerde iemand al heel terecht op van, je kunt er prima schema's uit maken, maar als ik de vraag al een klein beetje anders stel, krijg je echt een totaal ander schema, waardoor je zelf een beetje het gaat twijfelen wat nou waarheid is. Terwijl ik denk, je kunt er best wel heel wat van afhalen tegenwoordig.
Absoluut.
Maar we gaan het gewoon eens hebben over een zoektocht naar een coach, zeg maar. Want dat is niet zomaar, niet per se een makkelijk iets en ook niet heel zwart-wit van, dit is de beste coach die er is. Daar moet je trainen of dit is. Omdat het een hele persoonlijke...
voorkeur is.
Ja, een hele persoonlijke voorkeur is. En dat heeft vooral te maken met waar sta jij in je triathlonsport? Wat verwacht je van een coach? Ben je meer iemand die Kona wil halen als age grouper? Het maximale eruit wil halen en... alle puntjes op de i wil zetten, weet je wel. En misschien met veel testen en wetenschap. Dan ben je misschien beter af bij een coach die daarin gespecialiseerd is. Even een sportarts of een coach die heel erg in het hoge segment atleten zit. Of zeg je van, ik ben net begonnen met de sport. Ik wil eigenlijk gewoon leren, de borstcrawl moet ik nog leren. En ik wil weten hoe dat gaat in zo'n wisselzone. En ja, daar zijn dus allemaal verschillende coaches voor. En laten we het eerst eens even hebben over jou dan. Want dat vind ik namelijk een heel goed voorbeeld van een slecht idee.
Een goed voorbeeld van
een slecht idee.
Je bedoelt dat jij mijn trainer bent?
Nee. Nee, ja, inderdaad. Nee. Ik zeg dit, want omdat jij... jij bent bij mij terechtgekomen omdat jij mij een wedstrijd zag winnen.
Ja, ik denk de winnaar heeft altijd gelijk, dacht ik.
Ja, ik ben
zelf... Maar goed, wees natuurlijk niet overdreven.
Nee, dat is één. Dat is één. En maar twee, ik ben ook zelf van mening dat een goede atleet is ook niet per se een goede coach. Het kan wel. Hè? En ik zeg ook helemaal niet dat de atleten die goed zijn en coaching geven slecht zijn. Maar alleen je moet naar meer dingen kijken dan alleen dat. Of iemand een goede atleet is geweest, weet je wel. En... wat je vaak ziet bij atleten die op een hoog niveau gepresteerd hebben en dan coaching gaan doen, dat ze heel veel eigen ervaringen gaan doorspelen naar hun atleten. Want dat heeft voor hun altijd gewerkt. En dat kan heel goed uitpakken, maar dat hoeft niet per se. Dus de zoektocht van wat je van een coach verwacht. Maar ook in de communicatie. Hè, wil je veel coaches hebben meerdere pakketten die ze aanbieden. Hè. Dus de één, die maakt alleen een schema. Nou ja, ik denk dat als je als coach echt eigenlijk alleen maar een schema maakt. Dan gaat je beroep denk ik binnenkort ophouden met bestaan.
Dat kan je natuurlijk nu ook met
ChatGPT. Dat gaat steeds beter met programma's. Maar ook als je gewoon een basisschemaatje wil en je begint net met de sport, kun je daar kun je echt wel wat vinden goed werkt. Alleen je wil misschien ook iemand die met je meekijkt. Weet je wel? Bijvoorbeeld bij mij is het zo. Ik denk dat 80% van de mensen die ik train, gaat het niet eens over de schema's, tuurlijk. Daar zit zorgvuldigheid in en probeert mensen te coachen en de goede programma's neer te zetten. Maar met 80% van de mensen die ik coach, ben ik vooral bezig om ze aan het werk te houden. Ja. Waarom heb je niet getraind vorige week? daar ben jij er één van in periodes. Maar met heel veel atleten ben ik eigenlijk vooral aan het balanceren tussen een werk-privé-relatie met sporten.
Nou ja, vaak is een coach eigenlijk een soort stok achter de deur voor mensen.
Ja, maar ook om het op een juiste manier in te plannen, weet je. Van waar kunnen we nou de uurtjes sprokkelen en hoe kunnen we dat nou doen zonder dat het gezin onder druk staat? Daar hebben we het al vaker over gehad. Maar kijk, er zijn coaches die hier helemaal niet mee zitten, omdat ze vooral op het wetenschappelijke en het trainingstechnische bezig zijn en niet zozeer op die andere dingen. En het een is niet goed, het ander is niet slecht. Alleen je moet zoeken wat wel vooral bij jouw situatie past. Als jij een atleet bent die eigenlijk heel vaak niet aan zijn trainingsuren komt, dan zeg ik altijd van kunnen we niet kijken of het programma met minder uren kunnen maken? Dat is dan anders, maar dan kan ik het wel met die minder uren efficiënter indelen dan dat je nu steeds 70% van het programma maar kan doen. En dan steeds gaat cherrypicken welke 30% je gaat skippen. Ja. Snap je? En dat is ook belangrijk om daar een klik mee te hebben. Dus je moet ook een bepaald vertrouwen hebben in je coach. Je moet daar dingen kunnen vertellen.
Dat is zeker belangrijk. En wat je zegt, het is heel persoonlijk. Hè. De ene die vraagt ook wat meer tijd en energie van een coach. Hè. De ene die vindt het fijn om persoonlijk contact te hebben.
Ja.
De ander heeft nooit contact met zijn coach. Als ik naar mezelf kijk, vind ik het soms wel fijn om gewoon even wat te vragen. Hè, van waarom doe ik specifieke trainingen? Waarom is dat goed? Waar is dat goed voor, zeg maar?
Ja.
Om daar ook gewoon wat feeling bij te krijgen. Want dan heb je ook wat meer bewustzijn van wat je nou aan het doen bent eigenlijk.
Ja.
En als je dat als coach niet kan uitleggen, dan wordt het wel heel lastig.
Dan wordt het heel lastig. Maar wat ik bedoelde te zeggen is dat er zijn heel veel atleten die gaan dan op zoek naar het beste programma, zeg maar. Terwijl ze heel vaak niet eens aan het hele programma toekomen, weet je wel. Dus eigenlijk is dan iemand aan de gang houden en de tijd efficiënt indelen is eigenlijk stap 1 om beter te worden, voordat je weer een stap verder gaat. Dus ja. dat is belangrijk. En wat je net zegt, communicatie. Dus je hebt veel atleten die dus een pakket aanbieden. Dat je of een schema maakt. En dan kun je bijvoorbeeld wekelijks contact hebben. Of tweewekelijks contact. Of zelfs maandelijks contact. Of je kan hem altijd bereiken. Dat is een keuze. Hè? Dus dat is ook belangrijk. Van ja, hoeveel contact wil jij met je coach? Hè? Vind je dat belangrijk? Nou heb ik een groep mensen die ik op afstand train. Hè? Maar ik heb ook een groep mensen die ook elke donderdag op de baan is. Die atleten zie ik ook veel vaker. Dus dan is het contact ook alweer heel anders. Ook een stuk informeler. Ja. En dat informele, dat moet je ook wel weer aanspreken of niet. Hè? Misschien wil je het heel zakelijk houden. Misschien ben je wel in voor een dolletje of een grapje.
Ja.
Dan ga je naar de minder serieus baan. maar dat is ook belangrijk. En wat ook niet onbelangrijk is dat al die dingen die je net noemt, hè, daar staat ook een prijskaartje tegenover. Dus wil je veel contact met een coach, dan is de prijs voor de coaching. Want coachen is niet een trainingsschema maken. Hè. Coachen is ook mensen aanmoedigen, bijsturen.
Motiveren.
In je ogen kijken en zeggen van joh, sla maar over vandaag of juist niet. Motiveren, et cetera. Ja, zeker.
En maar in Nederland hebben we enorm veel coaches, hè, of trainers.
Ja.
Vind je het, wat ik een beetje zie, is dat heel veel mensen ook zich coach noemen. Maar is dat wel terecht, zeg maar? Word je niet snel te snel coach genoemd? Of trainer, dat je trainer wil zijn? En wanneer ben je...
Heb je het nu over triathlon coaches of ook over lifestyle coaches en dat soort
dingen? Nee, met name over triathlon coaches. Wanneer ben jij... Heb je de competenties, zeg maar, om een trainer coach te zijn voor een triatleet?
Nou ja, er is gewoon een NTB-cursus die je kunt volgen.
Ja, maar vind jij dat als jij die cursus gedaan hebt, dat je dan gelijk mensen mag begeleiden? Ik vind het, triathlon is een extreme sport, hè?
Ja.
Dat moet je niet te licht nemen, vind ik. En dat is echt wel, je kan zo overtraind raken met triathlon. Dat is sowieso. Zeker. Dus het is heel belangrijk om daar iemand te kiezen die daar wel verstand van heeft. En de vraag is, als je die cursus hebt gedaan, is dat dan voldoende? En het kan ook zijn dat je die cursus niet gedaan hebt, maar dat je enorm veel verstand hebt van bewegingswetenschappen, weet ik veel wat. Hè? Dat je...
Ja, dus je hebt ook veel bewegingswetenschappers of sportartsen of trainers die uit een andere sport komen.
Mijn vraag is eigenlijk meer van, vind je het niet zo dat tegenwoordig een soort van wildgroei bestaat aan coaches?
Nou ja, het is inderdaad geen beschermd beroep, zeg maar. Dus iedereen kan coachen wat je wil. Maar dat vind ik ook een beetje de verantwoording van de atleet. Je kunt natuurlijk wel even een background check doen van, joh, wie is deze coach? Wat heeft hij gestudeerd? Of wat voor opleidingen heeft hij gedaan? Welke mensen begeleidt hij nu? Want dat is ook belangrijk. Hè? Ik krijg heel veel atleten via andere atleten.
Ja.
En dat is misschien ook wel de beste manier. Want dan spreek je gewoon een mede-atleet aan in het zwembad. Of iemand die je kent van een wedstrijd. En bij wie train jij? En hoe bevalt jou dat? En hoe is het contact met jouw coach? Weet je wel? En dan spreek je weer iemand anders die een andere coach hebt. En ik denk dat ook een goede manier is om gewoon... Ja, eerst eens even te kijken van, hoe is dat? En bij sommige coaches kun je bijvoorbeeld ook als een fysieke training geven. Dus ik geef ook zwemtraining, ook baantraining. Daar zou je misschien een keer een lesje mee kunnen doen.
Ja.
Om eens te kijken van hoe dat klikt. Maar ik met name die communicatie en het vertrouwen is een erg belangrijke eigenschap. En ook coachingstijl. Hè? Dus sommige coaches zijn heel direct.
Ja.
Hè? Die ook hoe ze communiceren naar atleten. En sommigen vinden dat prima. En sommigen die willen dat helemaal niet. Die schrikken daar een beetje van, weet je wel. Dus je moet gewoon ook goed kijken van... Ja, wat voor soort coach past bij mij? Wil ik naar dat... wil ik naar die wetenschapper die heel veel testen uitvoert en dergelijke. En daar allemaal goed is, hè. Ik probeer vooral te zeggen dat er dus meerdere stijlen coach zijn. Ja. Het gaat er niet om wat goed of slecht is. Het gaat er ook een beetje om wat bij jou past. Mits je wel natuurlijk een coach hebt die zijn competenties heeft.
Ja. Ja. Ja, kijk, en er zijn mensen die een hele triathlon carrière zeg maar, bij één coach blijven. Er zijn ook zat mensen die elk jaar iemand anders kiezen.
Klopt, ja.
Maar ja, dat is maar net wat je prettig vindt.
Ja.
Ik ben nu, denk ik, word nu 6 jaar begeleid door jou, denk ik, inmiddels.
Ja, 2018, denk ik.
Dat is al een hele lange tijd. Ja. Vind jij dat...
Ik vond het lang genoeg, ja.
Nee. Maar dat is een serieuze vraag. Vind je niet op een gegeven moment, na zo'n periode, dat je dat het goed is zeg maar, om een andere invalshoek te nemen?
Ja, ik denk dat nooit dat het kwaad kan om een andere invalshoek te doen. Als je bijvoorbeeld een bepaalde... kijk, elke coach heeft ook zijn dingen die hij... Ja, hoe zeg je dat? Patronen die hij veel gebruikt, weet je wel. Mm. En omdat hij daar ook een goede ervaring mee heeft. Tuurlijk moet je kijken, maar wat voor atleet heb ik hier voor me? En wat zijn zwakke punten? En hoe kan ik dat beter maken? Maar op een gegeven moment train je al een hele tijd met iemand. Dat klopt.
Niet dat ik wat anders wil. Maar goed, ik kan me voorstellen als mensen heel lang bij iemand trainen.
Ja,
op een gegeven moment...
je bent al heel lang gekoppeld aan mij, maar je traint niet heel lang.
Nee, het verschil is inderdaad dat ik... Ik heb van mijn gevoel nog niet het maximale eruit gehaald, zeg maar. Omdat ik inderdaad heel veel periodes heb gehad waarin ik niet getraind heb.
Nee.
En dat is het vervelende.
Maar dat is precies wat ik bedoel. Is dat je kunt heel erg doorkijken naar wat is de beste coach of wat is het beste trainingsprogramma. Welk programma biedt hij aan? Welk programma bied ik aan? En maar als het al heel moeilijk wordt om gewoon je lifestyle te combineren, dan moet daar denk ik eerst de focus op liggen.
Ja.
En wat ook nog even belangrijk is om te melden, is de manier van je trainingsprogramma ontvangen. Hè. Dat kan ook belangrijk zijn. Dus werkt een coach met trainingspeaks of Golden Cheetah of Final Search of
WhatsApp,
die
of e-mail.
Of Excel, weet je wel. Dus het hangt er maar net af van wat past bij jou en wat vind ik zelf handig. Hè?
Ja. En wat ik ook heel erg belangrijk vind, is dat het niet mijn schema moet geen kopie zijn van wat de buurman doet. Bijvoorbeeld. Hè? Het moet wel, ik vind het wel dat het een schema moet persoonlijk zijn.
Ja.
En het kan goed werken dat wij die trainingen redelijk op elkaar redelijk vergelijkbaar zijn, omdat het periodisering is. En, hè?
Tuurlijk, en als je dezelfde wedstrijd, de bepaalde trainingen, die zullen er altijd in zitten. Weet je, als jij 3 uur fietsen hebt, kan je buurman ook 3 uur fietsen op zijn schema hebben staan. Maar inderdaad, verder moet je natuurlijk wel kijken naar
persoonlijke.
Maar je moet dus ook kijken van, wat betaal ik ervoor? Weet je, als je €50 voor een schemaatje betaalt, die je weeks op de mail krijgt en je ziet dat die trainer 300 atleten heeft,
ja.
Ja, dan weet ik al zeker dat die niet iedereen een persoonlijk schema kan maken. Want dat gaat gewoon niet. Zoveel atleten kun je helemaal niet trainen. Maar ja, daar is de prijs ook naar. Hè? Dus je moet ook daarin gaan kijken van, joh, wat wil ik en wat betaal ik voor? Wat wil ik ervoor kwijt? Triathlon is al duur genoeg.
Ja, dat tikt wel aan inderdaad. Hè? Want je hebt inderdaad je trainer, dan moet je nog het zwembad. Dan heb je, het tikt allemaal. Maar goed, het is, ieder wat wil natuurlijk. Hè. De ene die vindt dit prettig en de ander vindt dat prettig.
En wat ook nog een belangrijk punt is dus, ik denk dat er ook een aantal dus die op de baan trainen, ook trainen, omdat ze dus een trainer hebben die ze ook wekelijks zien.
Ja.
En ik vond dat zelf ook altijd fijn, omdat je dan wat makkelijker even over bepaalde dingen kan hebben dan dat je er over moet appen of een belafspraak moet inplannen en dergelijke. Dus dat is ook handig natuurlijk.
Ja,
dus als je
ook,
de beschikking hebt over een coach die bijvoorbeeld zwemtraining geeft of een baantraining geeft of een hele trainingsquad heeft, is dat natuurlijk echt wel een meerwaarde.
Nee, zeker. Ook omdat je met elkaar traint, dat motiveert heel erg. Dat heb ik altijd. Als je met elkaar een bepaalde training doet, dan is dat gewoon heel erg positief.
Ja, oké, maar dan zou je ook met een groepje kunnen afspreken. Maar als dat ook nog onder begeleiding is, waardoor je ook iemand heeft die de training uitlegt en de lijn uitzet,
dat vind ik persoonlijk wel heel erg.
En dat helpt ook met als jij dan toch die donderdagavond en het regent een beetje en het is donkere maanden, je hebt eigenlijk geen zin. Ja. Dan ga je toch, hè, omdat die anderen er ook staan.
Vaak wel, ja. Niet altijd. Maar
niet altijd. Nee, maar dat is dat werkt voor iedereen anders. Maar ik denk dat het wel eens goed is om er eens over te hebben en eens over na te denken van, joh, wat zoek ik nou in een coach? En ik zou zeggen, zet dat soort dingen, dus die punten die ik genoemd heb van hoe wordt je training aangeboden? Wat is de prijs? Hoe communiceert deze coach? Hoe vaak kan ik met hem communiceren? Wat is zijn sportachtergrond? Wat is zijn scholingachtergrond, opleidingachtergrond, dankjewel. Zet die dingen eens onder elkaar en ga dan op onderzoek uit. En bel een coach op of probeer met hem af te spreken. Dat je ook gewoon even kan kijken van wat voor klik je met iemand hebt.
Ja.
Heel vaak ken je misschien die coach al omdat je hem wel eens gezien hebt bij wedstrijden of via andere atleten. Nou, vraag ook eens atleten die bij die coach trainen van, joh, hoe zit dat? Vind je dat fijne coach? Hoe gaat het in zijn werk? En neem dat soort dingen mee voordat je zo met iemand aan de slag gaat.
Ja, ik ga zo even alles op een rijtje zetten. Dan ga ik even
top
afbellen. Nee. Hey, we hebben natuurlijk 300 komend weekend. Maar we zijn natuurlijk ook nog druk bezig met de voorbereiding voor de triathlon EPEN. We hebben groot nieuws, hè? Sportvoeding direct is gekoppeld aan onze race. Die gaat ons de voeding leveren voor de wedstrijd. Met name Amax.
Ja.
Dus de jelletjes, de reepjes en de ISO die komt van Amax vanuit Sportvoeding Direct. Sportvoeding Direct is eigenlijk een best een nieuw bedrijf op de markt. Een mooie website. Heel fijn dat zij daar partner voor geworden zijn. Mooi om die erbij te hebben. En zij zullen daar ook op de expo staan. Dus dat is ook wel leuk om te vermelden.
Met een jelletje.
Een jelletje. Nee, ja, goed. Verder zijn we, wat ik zeg, druk bezig met de voorbereiding daarvoor. Je kan nog steeds inschrijven. De laatste plekken zijn al beschikbaar. En we hopen dat daar een mooi feestje wordt gebouwd. De spullen komen langzaam binnen, hè, met de medailles, de bokalen die je kan winnen, et cetera, et cetera.
Dus de medailles zijn op tijd.
De medailles zijn op tijd. Kijk. En er zijn er genoeg, dus dat scheelt. Dat wordt wel een mooie dag.
Hoop op mooi weer, want we zitten nu even naar buiten te kijken, maar het is even niet best nu.
Ik wilde nog trainen zo, maar
jij gaat hierdoor niet trainen?
Wat vind jij?
Ja, ik heb al 2 trainingen gedaan vandaag.
Jij wel.
Jij hebt mij laten zitten. Dus. Ik vind eigenlijk wel dat jij wel moet.
Nee, ik wilde eigenlijk ik moet een interval fietstraining doen, waarbij ik 4 keer 10 minuten threshold blokken moet doen. Maar dat heb ik liever niet met die regen. Dan ga ik liever even lopen. Maar goed, we gaan het zien. Hey, komend weekend gaan we op de bank zitten voor 1000. En wij zullen nog wat trainingen doen. En iedereen, tot volgende week.
Ja, tot volgende week.